hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Jeugdzorgen. Leuk dat je luistert. Mijn naam is Gina Adou en met deze podcast wil ik zoveel mogelijk ervaringen van jongeren in de jeugd- en pleegzorg verzamelen. Omdat ik vind dat onze verhalen ongestoord gedeeld mogen worden. Vandaag zullen we het verhaal horen van Lisa. Maar eerst ga ik natuurlijk nog even de ervaringen delen van de week voor de herfstvakantie. Toen vroeg ik jullie namelijk om jullie negatieve ervaringen te delen met mensen in de jeugdzorg. Oh, ook nog even een update, want vorige week is dus herfstvakantie geweest en zijn er geen nieuwe aflevering online gekomen. Deze week schijnt er dus weer een nieuwe ervaring aflevering, maar er komt ook een nieuwe aflevering van Jeugdvragen. Dus vergeet vooral niet Jeugdzorgen te volgen op Spotify of Apple Podcasts of waar je ook luistert. Zodat je een notificatie krijgt als de aflevering donderdag online komt. Daarnaast heb ik ook best wel een fijne verjaardag gehad. Ik had er dit jaar wat minder zin in. Ik keek er wat minder naar toe. Maar ja, ik vond het dus ook wel fijn om het met jullie te delen. En ik kreeg ook best wel wat reacties terug van mensen die het dus ook gewoon een beetje tegenop hun verjaardag krijgen. En dat heeft dan ook wel te maken met hun ervaring in de jeugdzorg. En gewoon wat verjaardagen moeten voorstellen met familie en terugblik op je leven, reflecteren, dat soort dingen. En er zijn ook een paar die juist hadden van, nou, juist door mijn ervaring ben ik ontzettend dankbaar dat ik hier ben en dat ik elk jaar mezelf op deze manier kan vieren. Dus dat vond ik ook heel mooi om te lezen. En dan denk ik dat ik afsluit met iedereen bedanken voordat jullie überhaupt op al deze vragen en thema's reageren en zo, ja, actief luisteren en meedoen met jeugdzorgen. Anyway, dan ga ik nu de negatieve ervaringen delen die vorige week zijn ingestuurd. Ik ben trouwens vergeten om heel duidelijk in het verhaal te zetten of je hem anoniem wilt delen of niet. Gewoon met naam. Dus ik ga alle inzendingen nu anoniem delen. Omdat het negatieve ervaringen zijn, wil ik ook even een trigger warning aangeven. Vooral als je op een gesloten groep hebt gezeten of te maken hebt gehad met seksueel misbruik in de jeugd of pleegzorg. Of nou ja, daarbuiten ook. Triggers zijn niet altijd contextspecifiek. In de show notes of in een bio kan je lezen wanneer dit stukje eindigt. Dus als je alvast denkt van, dan kan je daar kijken naar waar je vooruit moet skippen. Dan zal ik beginnen met de eerste inzending. En nogmaals, het thema is negatieve ervaringen in de jeugdzorg. Ik ben ooit voor 5 dagen op een gestripte kamer gezet omdat ik Facebook had aangemaakt. En dan met de emoji erbij dat, hoe zeg je dat eigenlijk? Het is een emoji dat zo langzaam zo in de grond zakt of zo. Het is aan het smelten, soort van. Maar jeetje, man. Gewoon omdat je Facebook hebt aangemaakt. En dan zal het waarschijnlijk wel een regel zijn van, je mag geen Facebook aanmaken of je mag geen mobiele telefoons hebben. Maar dan 5 dagen op een gestripte kamer worden gezet. De tweede inzending is voorliegen, handelen vanuit macht, niet denken aan het belang van het kind. En iemand anders zegt, mishandeld zijn in de jeugdzorg op een open groep. En dan heb ik er nu 2 die wat meer een verhaal zijn. En dat verhaal begin ik nu. Toen ik 14 was, moest ik met mijn nieuwe pleegzorgmedewerker een rondje rijden in zijn auto. Toen ik vertelde dat ik het in het nieuwe pleeggezin niet fijn vond, zei hij dat ik maar dankbaar moest zijn dat ik het zo getroffen had met alles. Toen zei ik dat ik dat, ja, niet was. En toen dreigde hij mij lopend terug naar huis te sturen tijdens het autoritje waar ik zelf niet eens om had gevraagd. Oh, en diegene heeft ook nog een andere inzending gestuurd van negatieve ervaring en dat was aanranding van pleegbroer. Dat is natuurlijk ook echt niet normaal, de aanranding. En natuurlijk het onempathisch vermogen van die jeugdzorgmedewerker. En dat hoor ik ook vaak. Ik denk ook dat we dat best wel internaliseren, dat gevoel van dankbaar moeten zijn. En er zit ook wel iets in dankbaar zijn voor wat je hebt. Maar dankbaar zijn voor mishandeling. Voor, ik heb een dak boven mijn hoofd. En ik lijd geen honger, dus dat moet maar genoeg zijn. Hell no. Never accept the bare minimum. En dat is moeilijk, natuurlijk. Je wordt ook gewoon geleefd en geleid. Maar ik hoop dat je het in je hoofd brengt dat een kutte situatie waar je in zit, dat je daar echt niet dankbaar voor hoeft te zijn. Oké, dan gaan we verder naar de laatste inzending. En dit is dus ook weer een beetje verhaal en die begin ik dus nu. Een beveiliger trok me toen ik in de EBK sliep omhoog bij mijn keel aan mijn scheurkleding die ik toen aan had. En zei dat als ik nog een keer zoiets zou flikken, ik geen kussen en beddengoed meer mocht hebben. En ook geen scheurkleding. Dus volledig naakt zou ik dan zijn. Ik was een meisje van 17 trouwens en hij was een man van ongeveer 40. Dit was in de gesloten jeugdzorg. Ja, dat hoor ik ook vaak. Ik heb ook nu, denk ik, 2 gesprekken gehad met mensen die ook op zo'nzelfde groep hebben gezeten. En er is echt zoveel machtsmisbruik. Dat heeft Jason ook in zijn rapport Eenzaam Gesloten gedeeld. En dat is, ja, dat is eigenlijk al jaren bekend. Ook door jullie verhalen, maar ook gewoon door andere onderzoeken die daar zijn gebeurd. Dus het is niet alsof niemand het weet, maar het is alsof het gewoon, alsof dit gedrag dus als normaal gezien wordt. Dat dreigen en terroriseren. Heftig. En dank je wel dat je het wilde delen. Ik hoop dat dit misschien iemand kan helpen of dat het jezelf helpt om te weten van ja, dit is gewoon echt niet oké. Dat waren alle inzendingen. Nogmaals bedankt. Wil jij nou ook een inzending insturen? Dat kan elke donderdag. Dan zet ik een vragenbox op met een thema. Dat thema bedenk ik meestal een paar dagen van tevoren. Maar als je nou hebt van ik wil iets insturen wat niet met het thema te maken heeft, maar wat ik wel heel graag wil delen, dan kan je het ook gewoon insturen. En dan zal ik het waarschijnlijk ook gewoon voorlezen. Dit kan trouwens op de Insta-pagina Jeugdzorgen. En als je deze podcast leuk vindt, raad hem dan aan je vrienden en kennissen. Vooral de mensen die in de jeugd- en pleegzorg zitten. Want voor hun maak ik de podcast natuurlijk echt. Dan sluit ik hem hier af en dan is dit het verhaal van Lisa. Welkom Lisa, wat leuk dat je hier bent bij Jeugdzorg om jouw verhaal te doen. Laten we beginnen met erachter komen wie jij bent en wat je leuk vindt. Zou je jezelf kunnen voorstellen?
Ik ben Lisa, 21 jaar. En ja, dat vind ik altijd zo'n moeilijke. Ik hou vooral van schrijven, muziek. Laatste tijd ook van lezen, maar dat is echt iets nieuws eigenlijk.
Oh, oké. Okay.
Ja, en dat eigenlijk. Piano spelen. Dat nice. Soort dingen. Ik ben vooral heel erg van de muziek.
Oh, mooi. En speel je al lang piano?
Nou, eigenlijk is het een beetje op en af gegaan. Ik ben op mijn 13e had ik muziektherapie gekregen. En toen vond ik piano zo leuk dat ik dacht, nou, daar wil ik eigenlijk wel mee verder. Nice. Dus toen heb ik een beetje op en af muziekles gehad op de duur, pianoles. Mm-hmm. Maar nu heb ik inmiddels een keyboard in mijn huis, dus dat scheelt.
Dat scheelt zeker. En zeg maar, doe jij dan, of speel jij dan liedjes, zeg maar, die je dan kent? Of is het meer klassieke muziek? Wat voor muziek trekt jou aan?
Het verschilt een beetje, want het kan ook gewoon, laat maar zeggen, normale popmuziek te zaken zijn. Maar dan in de pianoversie. Maar ik ben eigenlijk officieel begonnen omdat ik het nummer voor Elise heel graag wilde kunnen.
Oh, ja.
Dus daarom was ik eigenlijk van overzien dat ik ook dacht van, nou, ik wil heel graag dat kunnen op de piano.
Nice. En is het je gelukt?
Ja, dat wel, gelukkig.
Yes.
Uiteindelijk, nou, heel erg lang proberen. Ja,
en het is ook een lang stuk ook. Dus het is van, oké, nu heb ik dit stuk onder controle en dan zit er nog meer achter.
Ja.
Maar leuk. En je zei ook schrijven?
Ja.
Wat schrijf je?
Ja, eigenlijk vooral mijn gedachten. Schrijven is echt iets, voor mij altijd een manier geweest om mijn gedachten echt ongeveer te kwijt te kunnen, laat maar zeggen. Mm-hmm. Dus gedichten, maar ook gewoon een beetje een dagboek-effect, laat maar zeggen.
Ja.
En ik zou ooit zou ik heel erg graag een autobiografie willen uitbrengen. Dat is nog wel echt een wens van mij.
Oeh,
dat te doen.
Ja. En hoe werkt dat dan, een autobiografie schrijven? Dat is een hele grote en brede vraag trouwens. Maar
ja.
Ik ben gewoon benieuwd naar ja, wat dat dan voor jou is.
Nou ja, ik zelf wil heel graag de periode dat ik in de jeugdzorg heb gezeten in een boek verwerken. Laat maar zeggen, mijn ervaring daarin. Maar ja, daarin zit ik sowieso nog een beetje van welk punt begin je dan, laat maar zeggen.
Ja,
het is ook een beetje random om te beginnen bij een uithuisplaatsing bijvoorbeeld.
Dan moet je weer way back, inderdaad.
Ja.
Maar echt gaaf. Ook creatief. En
ja, dat is echt iets wat ik... Sorry.
Nee, ga jij maar.
Nee, dat is ook echt iets wat ik heel graag wil doen.
Ja. En je zei dus dat je een soort van in een dagboekvorm schrijft. Zijn de dingen die je nu schrijft iets wat je al toont aan anderen? Of is het meer echt voor jezelf en meer voor je eigen verwerking?
Ja, vooral voor mezelf. Ik heb ook wel een tijd gehad dat ik... mijn vader is overleden. Dus ik had een tijd dat ik brieven echt gericht aan hem schreef. Mm-hmm. En eigenlijk is het zo een beetje ontwikkeld. En later was het gewoon meer dat als ik gedachten had dat ik dat dan gewoon opschreef. En soms post ik daar nog wel wat van op social media, op Insta.
Ja.
Of gedichtjes of dat soort dingen. Maar lang niet alles.
Klopt. Ten eerste, echt kut van je vader. Dat is wel vervelend. Wanneer is hij overleden?
Nu bijna 11 jaar geleden, 2014.
Jeetje.
Dus, is heel kort ziek geweest.
Oh, en toen was je 12, denk ik, toch?
Ja, ik was nog 11.
Oh, 11. Ja. Ja. Dus het was ook plots uiteens. Hoe was dat?
Ja, het is heel erg snel gegaan. Want we kregen te horen dat hij longkanker had. En vervolgens eigenlijk met het zicht dat hij gewoon zou genezen. Het was beperkt tot zijn long. Dat is wat ik heb meegekregen in ieder geval. En echt 2 maanden later met oud en nieuw was er dus daarvoor een scan gemaakt om de operatie te kunnen doen. En toen zeiden ze, ja, dat kan niet meer, want het zit inmiddels overal. En toen hebben ze hem nog 6 tot 9 maanden gegeven. Maar dat zijn uiteindelijk nog maar 5 weken geworden. 4, 5 weken.
Jeetje, heftig.
Het is allemaal heel snel gegaan. Ik heb het nooit echt voor mijn gevoel nog echt kunnen verwerken. Omdat ik het vooral best zo'n soort van als een soort van waas heb meegemaakt of zo. Ik had het idee dat ik best wel ver van mezelf afstond of zo op dat moment. Maar dat besef begint gek genoeg nu pas steeds meer te komen. Dat dat echt zo is, laat maar zeggen. Hoe dat is gegaan.
Ja, heftig. En ook lastig vooral als je nu die dingen dus allemaal moet gaan verwerken.
Ja,
is gewoon veel en zwaar.
Ja, dat zeker.
Ja. Je zei daarnet ook al dat je bepaalde dingen deelt. Het is best wel grappig, maar ik ken jouw naam pas echt omdat je jouw e-mailadres naar mij toestuurde. Maar voorheen had ik jou altijd dus in mijn hoofd als kind van de overheid, zeg maar. Jouw TikTok-handle, toch? En Instagram ook.
Ja, leuk.
Hoe is dat gestart?
Eigenlijk was dat in de jeugdzorg. Dat ik op zijn duur... van die recovery accounts zag en dat soort dingen. Mm-hmm. En dat ik toen op den duur dacht, nou ja, dat lijkt me wel fijn, laat maar zeggen, om daar een soort van je steun in te kunnen vinden. En ik heb dat heel erg lang stiekem gedaan, want van de groep mocht dat niet. Dus ik heb echt heel erg veel verschillende accounts gehad aan het begin en weer moeten verwijderen, dat soort dingen.
Oh, echt zo heel undercover eigenlijk.
Leuk. Ja, precies. En later toen ik uit de jeugdzorg ging, toen ben ik daar eigenlijk mee doorgegaan. Dat wel fijn vond.
Nice. En ik vroeg me vooral af, de eerste paar keer dat je zo'n account bent gestart, had je toen ook al de naam Kind van de Overheid? Of is dat zo?
Nee, ik heb heel lang Vallen is geen falen gehad.
Oh.
En dat is toen later Toelaten is loslaten geworden.
Mm-hmm.
En toen was eigenlijk omdat mijn therapeut toen op den duur zei van, een opmerking maakte over. Of ik zei toen op de duur van. Ik voel me echt een kind van. Heb me altijd echt een kind van de overheid gevoeld.
Yeah.
En dat hij toen zei: van, nou, dat is een goede titel voor je boek. En toen dacht ik: nou, nu het zeg. Toen dacht ik op de duur: van nou, nice. Dan kan ik hem ook op Insta doen.
Ja.
Yeah. Dus zo is die naam eigenlijk gekomen.
Ik vind hem ook echt gewoon goed, inderdaad. Ik ben ook benieuwd hoe. Voor, want ik voelde me soms ook. Wel inderdaad een kind van de overheid. Maar ik voelde dit nog meest toen het Vergeten Kind, toen die organisatie opkwam. En toen keek ik in die tijd best wel raar naar de naam. Want ik dacht van, wij zijn juist niet vergeten. Ik vind juist dat ons leven best wel geregeld is. En dat er juist best wel veel kijk is op, weet je wel... wat we eten, hoe laat we gaan slapen. Dat soort regeltjes, zeg maar. Dus vergeten. Like, nou, ik voel me dus totaal niet vergeten. Hoe voelde jij je echt het kind van de overheid?
Vooral alsof ik altijd een soort van onder de schijnwerper stond, laat maar zeggen. Alsof elke... Alles wat ik deed, had ik wel een soort van het idee dat ik daarin heel erg op een dun lijntje liep, laat maar zeggen. En dat ik op dat lijntje moest blijven. En als ik daarvan afweek, dan kon ik of afgewezen worden of overgeplaatst worden of gesloten geplaatst of zoiets.
Ja, het was heel erg gespannen, de situatie. Van, oh, ik kan inderdaad, wat je zegt, niet al te ver buiten de lijntjes tekenen. Want dan kan er inderdaad ook wel iets gebeuren. Ja, dat klopt ook wel. Volgens mij noemde jij daarnet... Oh ja, lezen. En je zei dat je daar later pas echt mee bent begonnen. Dat hoor ik denk ik niet vaak.
Ja, eigenlijk kwam dat door in eerste instantie... dat ik een boek van Katie Glass had gelezen. Dat is een... Ik had vroeger als wens om in een pleeggezin te komen, laat maar zeggen.
Ah.
Een soort tweede kans had ik dan in mijn hoofd als gezin, op gezin, laat maar zeggen.
Mm-hmm.
En zij schrijft over de Amerikaanse pleegzorg, hoe dat geregeld is. En vooral haar als pleegouder. En dat boek had me heel erg geraakt. En toen op den duur wilde ik meer boeken van haar lezen. En toen later, toen ik eigenlijk alle boeken had gelezen, toen was het een beetje uitgedoofd. Ook mijn behoefte aan lezen en zo.
Mm-hmm.
En toen later had ik een vriendin die ik op Harreveld heb ontmoet. Die was heel erg van het lezen. En die had me toen een boek aangeraden die ik echt moest lezen. Dus die heb ik toen uiteindelijk gelezen. En zo ben ik weer in het lezen gekomen.
Nice. En wat was dat boek?
It Ends With Us. Van Colleen Hoover.
Oh my god, nee. Ik weet niet wat het was. Maar ik dacht, oh, dat is waarschijnlijk het boek dat is aangeraden. I don't know what it was, but... Yeah.
Dat is ook wel heel bekend nou.
Ja,
ik vond hem uiteindelijk, vond ik hem... Sorry?
Oh, heel veel controversy.
Oh ja, ja, ja. Nee, ik vond het uiteindelijk wel een goed boek.
Mooi.
Ik hou wel van drama in een boek eigenlijk. Het is een beetje wat gebeurt.
Same. Maar wat goed ook eigenlijk dat je lezen ook gewoon later in het leven kan oppakken. En dat het gewoon kan beginnen met een boek dat je gewoon heel erg aanspreekt.
Ja.
En ja, ik weet niet, het verrijkt wel gewoon je wereld, vind ik. Zo in de boek grijpen.
Ja, ja, wat dat er gaat, heb ik wel nu met boeken dat ik denk van ja, ik kijk nu liever boeken dan films. Eerst had ik heel erg dat ik een series en films, dat soort dingen. Mm-hmm. En dat ik dacht, een boek duurt me te lang, laat maar zeggen.
Yeah.
De aandacht niet voor. En nou denk ik, ja, dat is juist toch, dan zit je er dieper in, laat maar zeggen, dan in een serie of in een film.
Ja.
Dat is wel, juist heel fijn.
Precies, dat vind ik ook. En het is ook gewoon, het is zoveel rijker. Soms dan een serie. Vooral als je dan een serie hebt die is nagemaakt op een boek. Dan vind ik het altijd leuk om eerst het boek te lezen. Of daarna dan juist. Omdat je dan juist meer informatie nog krijgt.
Ja.
Yeah. Yeah, I agree. Yes. En naast dit alles. Wat is jouw favoriete eten?
Als het om avondeten gaat.
Mm-hmm.
Dan zeg ik altijd roti.
Rotti, lekker. En maak je dat dan zelf of laat je dat, bestel je dat?
Ja, ik bestel het voornamelijk vaak. Alleen de laatste keer had ik voedselvergiftiging gekregen, dus dat durf ik eigenlijk niet meer. Maar dat is wel het lekkerst, want ik zelf ben niet zo, ik kan op zich wel koken, maar ik ben niet heel erg goed in koken of zo.
Nice. Oké, okay. Nou, ik denk dat we nu wel een klein beetje in kunnen op jouw jeugdzorgervaring. Want hoe is de jeugdzorg bij jou in het leven gekomen?
Ja, eigenlijk is dat een beetje begonnen bij het overlijden van mijn vader. Ik en mijn moeder die hadden eigenlijk nooit echt een goede band samen. Mijn moeder die had het eigenlijk ook best wel moeilijk. Die struggelde heel erg met depressies, bipolaire stoornis. Oh, gezondheid.
Dank je.
En toen vervolgens overleed mijn vader. En ja, toen is het eigenlijk steeds slechter gegaan tussen mij en mijn moeder. En mijn broertje, daar ging het ook niet heel erg goed mee. Dus uiteindelijk ben ik toen in eerste instantie een maandje naar mijn tante toe gegaan. Een halfjaartje na het overlijden van mijn vader. En toen uiteindelijk, ja, kon dat ook niet, want ze was ook tegelijkertijd mantelzorger van mijn opa. Dus het was ook een beetje te veel voor haar, laat maar zeggen. En toen ben ik op een crisisopvang beland. Ja, daar heb ik 2 dagen gezeten. En toen ben ik naar een andere crisisopvang gegaan. Toen hebben ze me vervolgens geplaatst naar een groep waarvan ze eigenlijk zeiden van... dan ga je weer naar huis toe werken. Dat was ook daar speciaal op ingericht. Terwijl eigenlijk mijn moeder en ik er beide vanaf het begin al niet achter stonden dat ik naar huis ging, laat maar zeggen. Maar dat was aan het begin dus nog wel het idee dat ik naar huis zou gaan uiteindelijk. In ieder geval vanuit hun kant.
They were like, no, we don't want you in our system.
Please, alsjeblieft, ga naar huis.
Ja.
Dus dat was heel gek gegaan. Die groep was ook de bedoeling dat je naar huis ging daar. Dus dan zat je maandag tot donderdag zat je op de groep. En dan ging je donderdag tot en met maandagochtend ging je naar huis toe. Maar het eerste weekend kreeg ik en mijn moeder al ruzie. Dus dat ging ook niet goed. Ja, we wisten eigenlijk allebei ook dat het niet ging lukken, laat maar zeggen. Dus toen was het idee, want de groep was natuurlijk gewoon wel dicht in het weekend, dat ik op 2 groepen tegelijkertijd verbleef een tijd. Dus toen zat ik door de week en dan ging ik donderdag tot en met maandag zat ik op de crisisopvang. En dat hebben ze toen 3 weken volgehouden. En toen waren ze zo van, ja, dit is ook een beetje gek om te blijven doen, laat maar zeggen. Dus toen ben ik weer terug naar de crisisopvang geplaatst. Eigenlijk in afwachting van een nieuwe groep. Heb ik toen weer 5 weken gezeten. En toen ben ik naar Zeist gegaan. En dat is mijn Plurijn. En daar zeiden ze dat ik toen, ik kwam daar in oktober, dat ik daar december... weer naar huis zou gaan. Toen kwam dat plan weer aan bod van, nou ja, dan blijf je hier iets langer, maar dan ga je vervolgens naar huis toe werken. Nou ja, en dat is uiteindelijk natuurlijk ook niet gelukt. En toen ben ik wel echt een beetje in het verhuiscircuit gekomen, laat maar zeggen, dat ik toen op het terrein verhuisde, toen sloot de Zeist. En toen ben ik naar Maarsbergen gegaan. En daar heb ik toen 1,5 jaar gezeten. Nog best wel lang op zich. Vergeleken met de andere groepen waar ik heb gezeten. Nou ja, dat was best wel een hectische tijd. Maar dat was Zeist ook. Dus het was beide ook wel, wel echt een hectische tijd. En toen ben ik daarna naar Driebergen gegaan. En daar heb ik eigenlijk een hele fijne tijd gehad. En daar heb ik 3 jaar lang gewoond.
Oh, fijn.
Ja, dat was echt wel... het was heel jammer dat ik daar uiteindelijk weg moest. Maar ik heb daar wel echt de beste tijd gehad, laat maar zeggen. Dat kwam voor mij dichtst bij een huiselijke situatie, laat maar zeggen.
Oh, fijn. Ja.
Het scheelde denk ik ook dat woongroep was. In plaats van behandelgroep.
Dat, ja. Naast de huiselijkheid, wat was nog meer wat die groep gewoon heel fijn maakte voor jou?
Ik denk ook de vastigheid. Er was aardig weinig verloop in de jongeren, laat maar zeggen. Bij behandelgroep heb je natuurlijk meestal een termijn erop zitten. Zo van, mag je 9 maanden blijven of zoiets. En daar was het eigenlijk, sommigen zaten ook 5 jaar. Eigenlijk was dat gewoon, je hoefde daar ook niet per se op je 18e weg. Sommigen waren 21, ik was de jongste daar. Veruit.
Ja, want hoe oud was je?
Ik was 14 toen ik daar kwam. En ik was bijna 18 toen ik daar wegging. 17. Ja. Dus ja, de oudste of de jongste boven mij die was toen ik 14 was net 18 geworden. Dus dat waren ook wel... maar het was wel heel vast. Het was echt heel fijn.
Ja. Yeah. Wacht, ik ga even het raam dicht doen. Oké, I'm back. De huiselijkheid en de vastigheid vond je gewoon fijn.
Ja. Yeah.
En yeah. Ook gewoon dat idee van, ja, we mogen hier gewoon zijn. We hoeven hier niet per se weg, ook als we 18 zijn.
Ja, dat vond ik wel echt... inderdaad, ook dat er geen termijn op zat, dat scheelde echt al heel erg veel. En ik heb ook best wel lang het vertrouwen gehad in de groep. Ja, het klinkt heel raar, maar dat gevoel wat ik daarvoor heel erg had van één misstap en dan lig ik eruit, laat maar zeggen. En daarvan ging ik juist ook al heel erg op mijn tenen lopen en kon ik ook niet ontspannen, laat maar zeggen. Mm-hmm. En dat was ook wel de eerste groep waarbij ik ook me best wel ontspannen voelde, laat maar zeggen. En niet echt het gevoel had dat ik heel erg op mijn tenen moest lopen of dingen moest onderdrukken of dat soort dingen. Ik kwam later wel, maar aan het begin was dat nog niet zo. De eerste twee jaar.
Mooi. En de begeleiders, die waren ook vast? Was ook niet super veel wisseling in?
Nee, nee. Wat dat gaat, was er wel nog meer begeleidingwissel dan jongerenwissel. Maar ik denk dat er uiteindelijk vier begeleiders echt geswitcht waren. En als er flexers waren, dan waren die er alleen maar bij de nachtdienst. Die had overdag heb ik eigenlijk nooit meegemaakt dat daar echt een flexer stond. Die echt niet bekend was daar. Dus dat was, was wel heel fijn. Het scheelde heel veel.
Ja, ja, zeker. En fijn, maar wat was dan de situatie dat je daar weg moest na 3 jaar?
Nou, eigenlijk was het in eerste instantie dat ik op den duur steeds meer... ik begon met automutileren weer. Dat was iets wat eigenlijk eerder al steeds voorkwam, maar iets wat heel erg lang stabiel was. Mm-hmm. En in die tijd rond mijn 14e, een beetje aan het einde van mijn 14e, toen ontwikkelde ik ook... een eetstoornis was daarvoor al wel iets wat soms een beetje speelde, maar het was niet echt iets wat gewoon meer een keer dat ik ermee bezig was, dan dat het echt iets was waardoor ik echt bijvoorbeeld in mijn gewicht te zien was of zo. Mm-hmm. En aan het begin was dat eigenlijk nog best wel goed mee om te gaan, en maar zeggen ook voor de groep. En toen later was het eigenlijk dat dingen ook bij elkaar gingen spelen. Dus in eerste instantie wisselden dingen nog af. Ik had heel erg vaak dat ik of in mijn eetstoornis ging zitten, of dat ik heel erg ging automutileren. En als ik probeerde te stoppen met automutileren, dan ging ik weer naar mijn eetstoornis toe. Yeah. En op den duur liep dat samen, omdat ik alles tegelijkertijd ging onderdrukken. En dat is meestal het punt dat als ik dan heel erg alles ga onderdrukken, dan gaat het vervolgens in één keer allemaal eruit komen.
Yeah.
En toen hebben ze een soort... ja, een soort stappenplan gemaakt of een strippenkaart noemden ze het. Mm-hmm. En toen zeiden ze van, nou, als je deze, krijg ik 3 strippen per week. En dan had ik een aantal regels van, je moet 3 keer per dag eten. Een half uur daarna moet je op de groep blijven. Je moet zoveel uur dagbesteding hebben. Ze mogen je camera altijd controleren. Je mag jezelf niet beschadigen, dat soort dingen. Mm-hmm. Maar... ik dacht aan het begin al van, joh, als ik 3 kansen heb, want anders moest ik naar gesloten. Als ik die 3 stempels zou opmaken, laat maar zeggen, dan zou ik naar gesloten gaan.
En dan was het 3 keer per dag, per week? Was het echt gewoon...
Per week. 3 keer per week. Maar dus bijvoorbeeld automatiseren, maar ook bijvoorbeeld een keer het eten overslaan of niet alles opeten. Oh. Of dat soort dingen. Dus ik had, toen ik hem kreeg, had ik eigenlijk gelijk het gevoel van, ja, dit is iets wat ik natuurlijk niet ga lukken, laat maar zeggen.
Nee.
Ik ga het in ieder geval niet lang volhouden.
Nee.
Dus toen heb ik eigenlijk een beetje zelf dat ik dacht van, nou ja, ik kan hem beter nu alles gaan opmaken en in gesloten zitten tegen die tijd dat ik dan anders de klap zou hebben, ben ik er weer uit, laat maar zeggen. Dat ik nou heel erg lang mijn best ga doen en vervolgens dan ben ik echt teleurgesteld. Dan gaat het nog harder, hardere klap zijn. Dus, ja, ik heb op vrijdag die stappenplan gekregen en maandag is dat belletje naar gesloten gegaan. Het is echt heel snel gegaan. En ik had toen ook net een voogd gekregen, toevallig die week. Het liep allemaal ook wel echt net samen, laat maar zeggen. Mm-hmm. Want daarvoor had mijn moeder nog wel officieel voogdij. Alleen zat met mijn tante de regeling dat het een soort mandaat was. Dus mijn tante maakte de beslissing in naam van mijn moeder. Gewoon, laat maar zeggen, niet wettelijk geregeld. En dat ging een tijdje goed, maar ja, ook niet altijd, want dat wisselde nog wel eens. Dus toen uiteindelijk kwam die voogd erin en dat was eigenlijk ook mijn wens. Want ik zei, ik wil iemand onafhankelijk die over mij beslist.
Ja.
Goeie keuze uiteindelijk. Maar goed, hè, daar komen we later. Ik dacht toen nog dat ik op vooruit zou gaan. Mm-hmm. Maar goed, en ja, toen ben ik natuurlijk naar gesloten gegaan. En toen hebben ze voor Harreveld gekozen.
Ja. Yeah.
En toen ben ik op Meander 1 gekomen in Harreveld. En daar heb ik toen 2,5 maand, 3 maandjes gezeten. Zoiets. Ja. Ja. Dus dat, ja, dat was sowieso wel de meest hectische tijd. De Harreveld.
Ja. Yeah. Ja, dat kan ik wel. Of nou ja. Ik weet eigenlijk niet hoe dat is. Ja, dat is inderdaad wel kut. Want hoe was dat daar toen je daar voor het eerst aankwam? Want het was, ja, een soort van vrijwillig. Kan ik dat zeggen?
Ja, ja, eigenlijk wel. Want mijn voogd heeft ook nog uitleg gegeven over de groep waar ik heen ging. Hoewel, mm-hmm. de uitleg was niet heel, heel accuraat, laat maar zeggen. Het was een leuk plaatje gemaakt. Uh-huh. En toen kwam ik daar vervolgens met mijn groepsleiding en nou ja, ik kwam nog net niet meer met mijn kleurie aan, laat maar zeggen, want ik was echt gemotiveerd om hulp te krijgen, want ik wist zelf ook dit gaat gewoon niet meer.
Yeah.
En toen kwam ik daar en toen werd ik eigenlijk gelijk gescheiden van mijn begeleiding. Dat ze zeiden, uh-huh. zeg het de intake doen en jij loopt maar met ons mee. Dus ik dacht, nou, ik zal wel ergens anders een intake krijgen of zo. En toen nou ja, werd ik naar een isoleercel gebracht. Dus zei ze, ga je maar uitkleden, anders doen wij het voor je. Dus ik was voornamelijk helemaal in shock. Want ik dacht, wat gebeurt hier? Dus ik dacht, in eerste instantie zat ik mezelf nog, nee, misschien mag je er zo gewoon weer uit. Het is alleen voor het omkleden, weet ik veel. Ik zat mezelf allemaal in de hoop dat het zo waar was. Mm-hmm. En toen vervolgens nou, had ik die scheurkleding aan. En toen namen ze mijn spullen mee en toen ging ze weg. En toen heb ik daar heel erg lang gezeten. Ja, voor mijn gevoel de eerste uren zijn sowieso natuurlijk het langst. Mm-hmm. En ik kreeg op de duur een gesprek waar eigenlijk uitkwam dat ik er weer in moest. Maar dat was eigenlijk omdat ik zo in paniek was dat ze zeiden dat ze me niet konden inschatten. Terwijl ik denk, ja, waarom was ik in paniek? Het is niet geheel apart, nou maar zeggen.
Dus, nee, en je bent er ook pas net.
Ja, ja.
Dus ja, je kent me ook nog niet. Maar moet je me daar dan voor wegstoppen? Omdat, ja,
ja.
I don't know. Jullie dat niet kunnen opbrengen om gewoon een beetje meer inzicht te krijgen? I don't know.
Ja, het voelt bijna een beetje alsof je gestraft wordt door het feit dat zij jou niet kennen, laat maar zeggen.
Ja.
Dat is heel, heel apart.
Ook dat je al meteen bij binnenkomst, dat voelt ook zo aan als... alsof je een gevangene bent.
Ja. Ja, letterlijk. Ja, ik vond dat heel onmenselijk voelen ook.
Ja.
Yeah. In die isoleercel zitten, een gat in de grond was, hadden we als toilet.
Oh, wauw.
Dus ik nog dacht, ik ging expres nog op de intercom drukken, want ik zag die gat in de grond en ik dacht al, oh, dit is het toilet, denk ik. Maar ik dacht, ja, ik hoop echt niet dat dat zo is. Dus ik ging alsnog bellen en ik dacht, alsjeblieft, alsjeblieft. Mm-hmm. Ik zei, oké, ik kom eraan, weet je wel. Maar zei ze nee. Mm-hmm. Dat is achter je en toen dacht ik, shit, nee. Oh. Het is heel, met de camera op je en dat soort dingen. Dat voelt heel, heel onmenselijk, laat maar zeggen.
Ja. Yeah. En dat werd dus ook gebruikt als, ja, een soort van, als je dus te veel bent of te veel oogt voor hun, dan kunnen we je daar insturen en dan gaan we je daar insturen.
Ja, en daarin was emotie eigenlijk al genoeg, want... buiten het feit wat je met de emotie deed, laat maar zeggen, dus los van agressie of dat soort dingen. Ik kan me nog herinneren dat er een meisje aan het huilen was, omdat ze, denk ik, rotnieuws had gehad of zo. Mm-hmm. En nou ja, ik ging gewoon naar de toe, gewoon zo, hey, gaat het goed met je, laat maar zeggen. Dat, ja, dat zou iedereen doen, laat maar zeggen.
Yeah.
En dat de begeleider gelijk naar me toe kwam van, jij gaat naar je kamer en jij gaat bijna weg. Want ten eerste huilen doe je niet op de groep en ten tweede gaat er al helemaal niet naartoe. En ik denk achteraf dat dat een beetje deel was van hun visie, laat maar zeggen. Want yeah. Zij hebben mij ooit uitgelegd dat... want ik vroeg daar een keer na van wat is eigenlijk... Mm-hmm. Hoe werkt dit, laat maar zeggen. Wat is hier helpend precies. Aan, laat maar zeggen. En dat ze zeiden dat het doel is om een gebroken jongere die binnenkomt... dat je die helemaal tot in de kern moet breken. Want pas als iemand tot de kern is gebroken, kan je diegene opnieuw opbouwen. En daar was onderdeel van dat niet geen emotionele steun mogen geven. Okay. En dat soort dingen.
Mm-hmm. Okay.
Een vergezochte visie, yeah. Maar...
Ja, nou, het enige waar ik aan denk is conditioneren. En dan dat op een slechte manier. Dus inderdaad van iemand leren leeg te zijn, een robot te zijn. Ja. En dan denk ik ook van, okay, dus je wilt iemand helemaal afbreken. En dan verwacht je ook dat diegene naar jou toe komt om dan ook een soort van liefde weer te accepteren. Om dan te helpen diegene weer zichzelf op te bouwen.
Ja. Ja. Ja, want uiteindelijk ga je een soort van gewoon je eigen spelletje tussen haakjes spelen. Dat ik op den duur had bedacht dat ik een van de dingen die ik had meegemaakt zou pikken waarvan ik zou weten dat zij me niet echt mee konden raken. Ja, wel mee konden raken, maar niet dat ik het meest kwetsbare stuk geef hier alsjeblieft. En dan konden ze me helemaal kapot maken.
Precies.
Dus ik had eigenlijk gekozen voor het gedeelte overlijden van mijn vader, omdat ik daar sowieso al heel veel over gepraat had. Dus ik had er eigenlijk van alles wel al een soort van in gehoord. Laat maar zeggen, dat was iets waar ik ook best wel open over was of zo. Dus ik deed eigenlijk een beetje alsof het een big deal was om over te praten. Dat ik daar na 2 weken over ging praten en al steeds meer ging vertellen. Dat ik zo een beetje ging doen alsof ik er echt verbetering uit haalde. En uiteindelijk is me dat ook gelukt om er zo uit te komen.
Smart, smart.
Dat, ik denk niet dat er echt een andere manier is eigenlijk dan je spelletje gaan spelen of je volledig afsluiten en leeg worden, laat maar zeggen.
Ja, precies. Dat lijkt me ook niet. Weet je wel, dat je niks anders kon doen. En ik vind het dan ook verdrietig dat dan wel gebruikt wordt, zeg maar, die methode als een manier van, ja, dit gaat echt werken, terwijl je eigenlijk gewoon... Kinderen krijgt die ten eerste nog meer getraumatiseerd worden. En eigenlijk leren van, ik kan niet echt open zijn. Want dan zijn mensen nog gemeener tegen me.
Ja.
Ja, dus uiteindelijk heeft dat spelletje jou geholpen. Die smart move trouwens. om uit die verschrikkelijke situatie te komen.
Ja, ja. Ja, en dat is sowieso natuurlijk een beetje in de... In de hele jeugd, ja, daar was het heel uitvergroot, laat maar zeggen. Want ik vond dat uiteindelijk, ik dacht voordat ik daar kwam, dacht ik, nou, ik heb alles wel gezien. Naar mijn weetproeven groepen, dat ik dacht, nou, het komt allemaal wel goed. En dat ik daar kwam en ik dacht, okay, ik heb nog lang niet alles gezien. Ik dacht dat ik alles had gezien, maar dit gaat nog verder, laat maar zeggen. En, maar dat heb je natuurlijk wel een beetje in de hele jeugd, dat je eigenlijk meer het signaal geeft dat jongeren zichzelf dus... dat de emoties en de trauma's, laat maar zeggen, niet zoveel uitmaken, maar wat je ermee doet en of de buitenwereld er last van heeft. En zodra je dat niet hebt, laat maar zeggen, dus of niet automatiseert of niet agressief bent, of in ieder geval dat er niet zoveel de zaakjes werk in je zit, laat maar zeggen, dan is het goed, laat maar zeggen, dan dat het eigenlijk dan van er alleen maar opstapelt natuurlijk. Ik had het ook vaak heel erg dat het dan vervolgens er allemaal in één keer uitkwam. Omdat ik kon het ook niet eeuwig volhouden, laat maar zeggen.
Mm-hmm. Ja, en dan word je daar weer op gestraft. Dus...
Ja.
Oh, en hoe zat het dus met je eetstoornis en zelfmutilatie? Want dat is dan iets wat je voor jezelf hield. Zodat ze dat niet, zeg maar... Zodat ze daarmee jou niet echt konden raken. Maar je ging daar naartoe om daarmee geholpen te worden. Dus hoe zat dat... daarmee?
Het is heel gek gegaan, want dat waren inderdaad de 2 hoofdredenen. En qua automutilatie, je hebt natuurlijk niks op je kamer, ik moet alles verdienen. Maar ik had wel mijn eigen vorm van automutilatie. Ik ging blauwe plekken maken. Maar dan wel plekken waar je ze makkelijk kon verbergen. En qua eetstoornis is er eigenlijk helemaal niet op gelet. Ja, je at alleen maar op je kamer. Dus hoe makkelijk was het om het in het toiletpapiertje te doen en door de toilet te spoelen?
Oh.
Dat was mijn meest standaard dag, meest standaard move van de dag, laat maar zeggen. Dus ja, daar was juist helemaal niet heel oplettend op of zo.
Maar wacht, je at alleen op je kamer altijd?
Ja, je had laat maar zeggen, je mocht niet met de hele groep op de groep zijn, tegelijk. Dus dan hadden ze dat gesplitst in 3 à 4 groepjes, meestal 3 als het goed ging, laat maar zeggen.
Mm-hmm.
En dan at je dus 1 keer in de 3 dagen at je op de groep. En dat was dan soms ontbijt, soms was dat avondeten. Dat roleerde dan een beetje. Want ja, je mocht niet met z'n allen tegelijkertijd op de groep. Dus je kwam... Mm-hmm. Eigenlijk had je maar 2 dagen hooguit per week dat je at op de groep, echt, laat maar zeggen. Ja, en ook de keren dat je op de groep at, dan was het, nou, lag het soms wel een beetje aan de begeleider, laat maar zeggen. Maar over het algemeen heb ik daar eigenlijk ook helemaal niet... dat was gewoon prima. Was dat ik eigenlijk niet zoveel at, laat maar zeggen. Als ik mijn bord niet leeg had of dat soort dingen. Daar heb ik eigenlijk nooit dat ze daar wat over hebben gezegd.
Oh, oké. Weird.
Dat was wel, ja, voor mijn eetstoornis was het een paradijs.
Ja, die dacht feestje.
Ja, nou we gaan wel los.
Mm-hmm. Ja, maar hoe was dat dan voor jou in je hoofd?
Hoe bedoel je?
Dan bedoel ik zeg maar, want ja, jouw eetstoornis had dan van, oh dit is echt heel fijn. Maar hoe was dat dan voor jou mentaal om dat dan soort van ook alleen te dragen? En ja, op de een of andere manier volledig vrijheid krijgen en op de andere manier zo in een beperking zitten.
Yeah.
En ja, daar niks mee kunnen.
Ja, ik vond dat de eerste was dat juist het omgekeerde van de hulp die ik hoopte. Want eigenlijk had ik het juist nodig dat ik wel een beetje dat mensen had die me sowieso motiveerden om te eten, laat maar zeggen. En zeker toen. Maar ja, tegelijkertijd, ik vond dat wel heel erg lastig om dat ook alleen te doen. Nou, maar zeg, ik wist nog dat ik het ook best wel een heel lastig idee vond. Dat, want ik zou daarna, ik had een terugkeergarantie en dan zou ik teruggaan naar de groep waar ik zat. Dat ik al een heel plan aan het verzinnen was hoe ik ervoor ging zorgen dat ik daar niet kon laten zien wat er gebeurde, laat maar zeggen. Of hoe ik me voelde. Dat ik daar een heel plan op ging verzinnen en dat soort dingen. Zodat ik niet, in ieder geval niet weer in zo'n situatie terecht kwam. Maar dat voelde best wel eenzaam. Want ik kon dat inderdaad met niemand delen. Niet met Harreveld. Ook niet met mijn eigen groep meer. Mm-hmm. En daarbuiten spreek je ook niet zo heel veel mensen natuurlijk. Want contact wordt allemaal afgekapt.
Ja, heavy inderdaad.
Ja, dat was wel heel lastig om te doen, maar zeg om alleen te doen.
Ja. En dus uiteindelijk ben je daar dus uitgekomen. Heeft de rechter dus gezegd van, oké, you may go.
Ja, 5 mei was heel toepasselijk, bevrijdingsdag.
Oh echt? Oh, ja. Wauw, mooi.
Dat is geweldig.
Dat is ook wel goed nieuws inderdaad om te horen.
Ja.
En wat gebeurde er daarna? Want je liep toen richting de 18 op, denk ik.
Ja, ik had toen nog 6 maandjes, een half jaartje voordat ik 18 zou worden.
Mm-hmm.
En eigenlijk is het toen nog heel gek gegaan, want ik ben toen inderdaad weer teruggegaan. Maar mijn plannetje verliep niet zo soepel, laat maar zeggen. Mm. Ik ging heel erg op mijn tenen lopen en... ik had ook niet het gevoel dat ik kon praten over mijn ervaring met cycles. Terwijl ik heel erg veel last daarvan had. Ik had heel veel nachtmerries en herbelevingen en dat soort dingen. Ja. Een klein ding dat ik niet meer naar Q-Music durfde te luisteren. Omdat het daar altijd op de radio aan stond en dat soort dingen.
Mm-hmm.
Maar ja, ik had ook niet echt het gevoel dat ik daar... Want zij waren zo overtuigd dat ze mij hadden geplaatst op de plek die mijn voogd had geschetst, laat maar zeggen.
Mm-hmm.
Dat mijn verhaal eigenlijk door vele, vele begeleiders ook niet geloofd werd. En toen 2 maanden later, nadat ik weer steeds meer ging automutileren en dat soort dingen... hebben ze eigenlijk al best wel snel dat mijn voogd toen bij een behandelgesprek zou komen. En dat ze toen zei van, nou, je gaat weer naar gesloten. En toen zou ik naar Lindhorst gaan. En ik had daar hele erge verhalen over gehoord altijd. Dus ik was echt heel bang. Ja, zeker naar Harreveld. Maar ook omdat ik over Harreveld had ik nog nooit wat gehoord van iemand. En ik kwam daar en nou ja, ik dacht al, ik krijg hier een intakegesprek. Ik was helemaal verbaasd. Ik kreeg gewoon een intakegesprek. En ja, het was gewoon, ja, ik moet zeggen dat ik daar gewoon best wel een prima tijd nog heb gehad. Ja, de groep was wel. Het was heel lastig met de groep, laat maar zeggen. Veel ruzie en dat soort dingen. Ja, het was ook een meidengroep. Dat is natuurlijk ook allemaal bij elkaar. Eerlijk. Maar voor de rest kon ik daar eigenlijk. Ja, je kon je zelfstandigheid opbouwen. Dus op den duur had ik eigenlijk ook best wel snel dat ik mijn telefoon had en naar buiten kon. En dat maakte ook al best wel veel verschil.
Gelukkig uiteindelijk.
Ja.
Maar ik kan me ook voorstellen dat er opeens zo paniek is van oh shit.
Ja.
Mensen zien zeg maar eigenlijk de effecten van wat de gesloten groep bij mij heeft gebracht. Naast dat ik met twee andere hulpvragen zat. En dan word ik weer teruggestuurd.
Ja, ik vond het ook wel erg. Het voelde ergens ook wel erg gemeen vanuit mijn voogd, laat maar zeggen. Dat ik dacht, je weet toch wat het met mij heeft gedaan, laat maar zeggen. En dan 2 maanden later stuur je me er weer heen. Overigens 4 maanden voordat ik 18 word. Inmiddels. Dus dat was echt zo van eventjes nog gesloten voordat je 18 bent en we er niks meer over kunnen zeggen. Nu het nog kan.
Sorry.
Dus ja, toen heb ik daar 2,5 maand ook weer gezeten. Het scheelde wel dat ik gelijk een einddatum had. Die had ik bij Ziekos niet. En ik kreeg daar gelijk te horen, je zit er 2,5 maand en die datum ga je verhuizen naar een nieuwe groep. Dat zou een nieuw project zijn, een kleinschalige groep in Maarsbergen. Het was een leuk idee, moet ik zeggen. Uiteindelijk is de uitwerking iets minder geworden, maar het kwam ook meer door de doelgroep jongeren en de weinig personeel, laat maar zeggen.
Altijd.
Maar de eerste 2 weken woonde ik daar alleen. Dat was heerlijk.
Oh, ook grappig. En hoeveel
Ja.
begeleiders waren er toen?
Ja, toen stond er 1 per keer. Dus toen was er nog een
Oh,
team
oké.
van. Want het team was net begonnen. Dus dat team was toen ook nog maar echt bestond uit 4 of zo. Dat was toen de loop van de tijd dat het steeds meer werd.
Maar het is ook wel grappig, zo'n begin. Als zit je daar met 4 van die begeleiders?
Het was best leuk om mee te maken, vond ik. Ook de meubels uitkiezen en dat soort dingen.
Oh,
Dat was
ja,
echt,
nice.
ja, ik vond het nog best wel leuk. En lekker, lekker chill zo helemaal je eentje.
Even rust.
Ja. Ja, en toen, ja, toen kwamen er uiteindelijk nog 3 jongeren bij. En zo zaten we met z'n vieren. Ja, en toen werd het steeds meer dat er personeelstekort was. En dat er steeds meer flexers waren. En ja, het werd steeds drukker op de groep. Qua dat er dan vervolgens fixaties waren. En dat ik toen vervolgens naar een andere groep bijvoorbeeld moest. En dat ik daar moest slapen. Omdat ze dan het bezetting niet hadden om en op de groep te zijn. En voor de jongeren te zorgen waar iets mee moet gebeuren. Dus ja, dat was vooral best wel hectisch, laat maar zeggen. En ja, toen vervolgens werd ik bijna 18 en toen gingen we zoeken naar een appartementje. En mijn voogd was hem inmiddels wel alweer gepeerd, laat maar zeggen. Dus ja, ik wist nog dat ik op Lindorst heb ik mijn zorgverzekering op internet opgezocht. Op de laptop van de groep, hoe ga je een zorgverzekering aanvragen? Wat moet je allemaal hebben als je 18 bent? Dat soort dingen. Dat mijn voogd, ja, die kreeg ik ook, die kreeg ik niet meer te spreken. Dus het was best wel raar gegaan. En ja, toen was ik blij dat ik uit de jeugdzorg ging uiteindelijk.
Ja, en hoe verliep die transitie verder? Nadat je al die dingen dus uiteindelijk hebt uitgezocht en hebt geregeld?
Ja, dat ging ook best wel goed. Ik heb toen uiteindelijk heb ik er ook voor gekozen om een mentor te nemen. Dat is een optie als je dan 18 bent, heb je dan een mentor. En ik heb eigenlijk best wel een hele fijne band met haar gehad. Vanaf het begin al. En toen zijn we samen eigenlijk gaan zoeken naar een beschermd wonenplek. En echt per toeval kon ik daar heel snel terecht. Want Ja, het is natuurlijk meestal als je 18 wordt, nou, succes verder.
Ja.
En dat was in eerste instantie ook het plan, want ik wist nog dat ze tegen me zeiden van, ja, als ga je terug naar je moeder. En ik zeg terug naar mijn moeder. Ik zeg, ik heb 7 jaar me uit huis geplaatst. Yeah. En dan komen jullie met, ga terug naar je moeder. En ik denk, nou ja, dan hadden we dat toch wel die andere keren gedaan. Gaan we weer. Dus, ja, exactly. Ja, precies. Dus, ja, vervolgens is dat eigenlijk best wel snel gegaan. Dat ik echt per toeval best wel snel terecht kon. En ja, dat vond ik wel heel fijn. Voornamelijk omdat ik dacht, nou, eigenlijk mijn vrijheid terug. Mijn eigen regie terug. De controle terug. Dat soort dingen. En die voelde ik ook wel echt aan het begin. Maar uiteindelijk is het me echt zwaar tegengevallen. Mm. Hoe ik het alleen wonen. De overgang, laat maar zeggen. Dat was best wel veel, laat maar zeggen. Want je hebt er van tevoren is er eigenlijk niks in gedaan om dat echt te helpen, laat maar zeggen. Ja, buiten dat je een keer in de week leert koken, laat maar zeggen, voor de groep. Mm-hmm. Ja, ik zat 2 maanden daarvoor zat ik nog gesloten, laat maar zeggen, voor ik naar die andere groep ging. En dan vervolgens ga je daarna op jezelf wonen. Dus succes, je kan het vast wel. Geloof in jezelf. Ja, dus dat heeft ook best wel, heb ik me ook best wel eenzaam ingevoeld. Omdat ik op den duur het contact verbrak met mijn moeder. Wat goed was, laat maar zeggen. Mm-hmm. Dat was wel nodig, laat maar zeggen. Want er zaten een beetje in een soort knipperlicht contact, laat maar zeggen. Mm-hmm. Maar daarin had ik ook niet echt naasten waarmee ik contact kon hebben. Of die een soort van standaard mensen in mijn leven waren. Ja. Dus ja, daarin voelde ik me wel heel erg op mezelf ineens. En ik ging me heel onveilig voelen in het alleen wonen. En ergens vond ik het ook wel lastig om die mensen die regie over je hebben, om dat los te laten of zo. Want in eerste instantie was ik vooral van, joh, ik wil eruit. Die regie over mezelf, ik wil mijn leven creëren, dat soort dingen. En daarna dacht ik, kan ik het wel zonder al die mensen die op mij zitten, dat als ik 1 stap verkeerd maak, ik ergens anders zit, laat maar zeggen, kan ik dat wel zonder dat zij mij ervan weerhouden om een fout te maken, laat maar zeggen. Mm-hmm. En ik heb daar ook best wel in gestruggeld. Sowieso heb ik ook best wel snel gemerkt dat dingen wat anders zaten, laat maar zeggen, qua therapie vooral. Over emoties tonen. Als ik 1 ding heb geleerd in de jeugdzorg, is het dat vooral boosheid, maar ook verdriet en alle soorten emoties moeten eigenlijk gevalideerd, is dat het goede woord, goed genoeg voor de situatie zijn, laat maar zeggen.
Gevalideerd inderdaad.
Oké, okay, soms. En daar mag je niks mee doen. Dat moet je voor jezelf houden vooral. Je mag de boosheid voelen, maar je mag dat niet uiten naar een ander. En je mag er ook niet verdriet en andere emoties hetzelfde. Ja. En daarin had ik op de duur ook wel dat ik in therapie ook heel erg merkte dat ik eigenlijk niet zo goed meer wist hoe ik die verbinding met mezelf moest leggen, laat maar zeggen. Tussen mijn emoties en dat echt kon vertellen zonder dat ik rekening hield met, mag ik hier nog verdrietig over zijn? Mag ik hier boos over zijn? Ben ik niet te boos? Dat die soort dingen.
Yeah.
Dat is echt, daar heb ik wel, ja, nog steeds, dat ik dat wel, dat ik dat wel wat beter kan, laat maar zeggen. Maar dat gaat wel echt met kleine stapjes.
Ja. Yeah. Ja, yeah, dat heb ik ook.
Ja, maar ja, heel lastig.
Ja, yeah. En ik vind het ook mooi dat je het zo zegt, zo verwoord, van inderdaad. Je maakt situaties mee waardoor je op een bepaalde manier emoties leert. Ja, ja, wat leer je eigenlijk? En
dan wegstoppen, ja.
Ja. En dan nu zit ik inderdaad ook vaak mee van, oh, ik voel iets, maar ik weet niet echt, is het te veel? Mag ik me zo voelen? Waarom voel ik me zo? Zeg maar, dat soort dingen inderdaad.
Ja. Ja. En ik heb dat soms ook inderdaad naar mezelf toe. Los van wat anderen daarvan vinden. Of ik zeg, stel ik me niet aan. Of mag ik hier wel boos over zijn? Of is het niet een beetje borderline-achtig?
Well, that's probably, but...
Ja.
Het komt gewoon ergens vandaan sowieso. Dus ja.
Ja.
Ja. Ik wilde je net vragen inderdaad van hoe... want je bent dan nu 21, hoe is de situatie nu? Maar dat heb je denk ik ook al best wel goed uitgelegd. Waar zit je nu trouwens?
Bij Utrecht in een appartementje met mijn hondje Lucky.
Nice. Is dat dezelfde plek waar je zat toen je 18 werd?
Ja, ik was inmiddels bijna 19 toen ik daar kwam.
Mm-hmm.
Maar ik wacht nu, ik wacht al anderhalf jaar op een urgentiewoning. Gaat zo snel. Dus, maar nu zit ik nog steeds in dezelfde woning waar ik kwam toen ik uit de jeugdzorg ging.
En hoe voel je je nu daarin? Is het wel wat dat je wat meer gesetteld bent, dat je wat meer veilig voelt?
Ja en nee. Ik ben denk ik wat meer gewend aan het idee. Want ik heb ook altijd, en dat vind ik nog steeds best wel lastig om te accepteren vooral, dat ik... in de jeugdzorg had ik echt vanaf het begin dat ik in de jeugdzorg kwam, dat ik zei, ik wil naar een pleeggezin. Later kwam ik pas achter dat dat ook niet de ideale situatie is. Maar ik hoopte heel erg op een gezinssituatie, op een soort van tweede kans om in een gezin te mogen leven, laat maar zeggen. En op den duur, toen werd ik steeds ouder en toen was ik 16 of 16. Ja, er gaat geen pleeggezin gaat je aannemen, want ik ben 16 en te gehospitaliseerd door de jeugdzorg. Dat ik er te lang in zou zitten en niet meer zou weten hoe ik in een gezin zou moeten wonen. En toen uiteindelijk was ik zo van, ja, ik wil wel uit de jeugdzorg. Dus toen ben ik akkoord gegaan met het, dan ga ik op mezelf wonen.
Yeah.
En want ik dacht, zolang ik mijn vrijheid maar weer terug heb, is alles prima. Laten we zeggen, al woon ik in een hutje of in een tent, het maakt me niet uit als ik maar weg ben. En toen begon ik steeds, maar ja, ik heb wel nu die wens achter me moeten laten. En dat is wel iets wat niet meer kan. En dat heb ik wel altijd heel lastig gevonden. Want dat heeft wel nog, soms heb ik wel nog het idee dat ik dat niet heb gehad. Dat mij ergens een soort van stagneert om verder te gaan. Dat een soort van gemis is, laat maar zeggen.
Mm-hmm. Ja, dat snap ik ook wel. We zijn bijna een uur aan het praten.
Oh ja.
En dus ik denk dat we moeten gaan afronden. Voor jou nu, wat is iets waar je nog mee zou willen afsluiten? Wat is nog iets wat je zou willen meegeven aan jongeren?
Oeh, dat is lastig aan.
Of misschien wil je afsluiten met een muziekaanrader.
Een muziekaanrader?
Ja.
Ja, ik ben meer echt van de jaren 90 muziek wel. Ik ben wel van de beetje... in de 90s, laat maar zeggen. Dus ik ben de laatste tijd heel erg in Abba en Mika.
Ah! Nice wel. Het is echt dat... die colors, weet je wel.
Ik word er heel vrolijk van.
Mm-hmm. En wat is het liedje dan... wat mensen nu op dit moment zouden moeten luisteren?
Nou, dan doen we Relax, Take It Easy van Mika.
Oké, nice. Ik voel me echt niet zo'n radio-presentator of zo. Next.
Het nu komt.
Ja. Maar voor degene die nu luistert, zet dat liedje aan. En ja, dan zie ik je de volgende keer bij de volgende aflevering.